die GLP-1-middelen.
Zelfs 10% of meer gewichtsafname.
Go slow, zoals jij al zei.
De retatrutide, een lekkere tongbreker is dat altijd.
De naltrexon, bupropion en de liraglutide.
Radio 1 Journaal. Meer mensen gebruiken nu afslankmedicatie die is voorgeschreven door artsen. Het gaat om een verdubbeling ten opzichte van 2024. Blijkt uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen. Sinds oktober zijn er nieuwe richtlijnen en mogen huisartsen de medicatie ook voorschrijven bij obesitas. Eerder was het alleen maar bij diabetes.
Dit is de Obesitas podcast van Studio Langerhans. Obesitas is hot. Patiënten komen met vragen, de ontwikkelingen gaan snel. Hoogleraar obesitas professor Liesbeth van Rossum en kaderhuisarts en obesitas nerd, zegt hij zelf, Mark Huls, nemen je mee in de meest relevante obesitas onderwerpen voor de eerste lijn.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Obesitas podcast van Langerhans. Naast mij zit Mark Huls. Hi, en mijn naam is Liesbeth van Rossum. En we gaan jullie weer meenemen in een nieuw onderwerp. Deze keer over obesitasmedicijnen. Een hot topic, wordt veel besproken ook in de spreekkamers. In het eerste blokje gaan we het hebben over twee middelen die op dit moment al in de richtlijnen staan, maar ook vergoed worden. In het tweede blokje gaan we het hebben over twee andere middelen waarvan er één in de richtlijn staan, maar allebei wordt bekeken of die vergoed gaan worden. En in het derde blokje gaan we nog een klein kijkje nemen in de toekomst van wat gaat er aankomen en ook wat meer hebben over de vergoedingen. Mark, als huisarts, kan je vertellen welke medicijnen jij op dit moment voorschrijft?
Nou, ik schrijf eigenlijk de middelen voor zoals die ook in de NAG-standaard worden geadviseerd. Mm-hmm. En die vergoed worden. Ja? De naltrexon, bupropion en de liraglutide.
Ja.
En om één keer de naam te noemen, doen we hier namelijk niet meer, past niet bij ons. Naltrexon, bupropion, dat is de Misimba. En liraglutide, dat is Saxenda. Dat is misschien toch makkelijker even voor de mensen thuis. Nou, die naltrexon, bupropion, dat is een beetje het vergeten middel, heb ik wel eens het idee. Maar kan bij heel veel snacktrek en hongeraanvallen toch wel een hele goede rol spelen. En daar zet ik het ook wel bij in.
Mm-hmm. En dit zijn tabletten, hè? Dus dat is belangrijk om te noemen.
Ja. Is voor een deel van mijn patiënten toch heel prettig, moet ik zeggen. En ik moet zeggen, in het begin was ik een beetje bang voor de bijwerkingen die wel genoemd worden. Maar het zijn wel allebei middelen die wel veel langer gebruiken als afzonderlijke middelen. Dus de combi, als ik maar een beetje oppas, wat ik altijd doe natuurlijk, dan is dat toch goed te doen. En de liraglutide kennen we natuurlijk ook al langer als diabetesmiddel. Maar dan in een lagere dosering. Dus daar weet mijn praktijkondersteuner en ik ook wel weg mee in dat verband.
Ja.
En Ik merk nu dat de eerste mensen daarmee terugkomen en dat die ook beginnen af te vallen daarop. Wat ik dan ook zie is dat ik die middelen met name ga voorschrijven als mensen al een glie hebben gevolgd en onvoldoende resultaat daarop hebben, maar wel goed hebben meegedaan, zoals we in de vorige aflevering ook hebben besproken. Wat kan ik nou eigenlijk verwachten uiteindelijk?
Ja, je ziet, er is natuurlijk heel veel variatie. De een valt er heel goed op af en er zijn ook mensen die er niet op afvallen. Dat geldt zowel voor de tabletten als voor de prikpennen. Gemiddeld is het wel zo dat bij beide middelen, dit zijn de tweede generatie middelen, dat je in ieder geval ruim 50% of zelfs 60% bij de liraglutide zie je dat ze 5% gewichtsafname hebben gemiddeld. Dat een derde zelfs 10% of meer gewichtsafname heeft. Maar het is dus wel echt heel variabel. En de basis daarvan is natuurlijk sowieso altijd een gezonde leefstijl waar je het aan toevoegt. En het ondersteunt eigenlijk bij die gezonde leefstijl. En het heeft ook onafhankelijke effecten. Zoals je al zei, dat het breder werkt op mensen die bijvoorbeeld al een hele gezonde leefstijl hebben, dat je toch nog dit als ondersteuning kan geven om gewicht te verliezen.
Ja, want ik begrijp ook wel van die GLP-1-middelen dat ze een hele brede werking hebben uiteindelijk. Want we weten natuurlijk best dat bij obesitas dat hele GLP-1-systeem, wat een heel belangrijke rol speelt in je hele lijf, en waar we voorheen dachten dat het alleen iets met je hyperglycemie had te maken, dat het echt ook bij obesitas verstoord kan zijn. En dat toevoegen van het middel daarbij een goede werking kan hebben. En dan hebben we het nog niet over dat het ook het hongergevoel onderdrukt. Dan hebben we het er ook nog niet over dat het eetrust geeft.
Maar dat is wel wat je nu noemt echt ook heel erg belangrijk voor de mensen zelf. Hè? Gewicht is één ding en voor sommige mensen is het heel Belangrijk ook omdat ze erg gestigmatiseerd worden of heel erg last hebben van hun knieën of het gewicht zelf. Maar ik denk dat je een heel belangrijk ding aanstipt van die food noise, wat ze tegenwoordig zou noemen, die eetonrust. Mensen hebben natuurlijk van zichzelf een verstoorde GLP-1-werking vaak bij obesitas. De communicatie tussen je darmhormoon en je brein, dat werkt niet meer goed. En als je dan in plaats van de hele dag maar aan eten moeten denken en je dus actief moeten beheersen, allemaal zelfdiscipline, wat best wel lastig is als je continu honger hebt, dat ze eetrust krijgen doordat ze die middelen dan nemen, waardoor ze niet de hele tijd meer aan eten hoeven te denken. En dan is dat bovenop het effect, je weet wel bijvoorbeeld dat die reep chocola niet handig is om te nemen, maar als je het ook niet meer die behoefte voelt om te nemen, dan is het ook een stuk makkelijker om aan die gezonde leefstijl te houden. Dus die food noise die je noemt, dat is voor mensen zelf soms ook wel heel belangrijk. Die krijgen echt letterlijk eetrust.
Ja. Ja. Ja, bepaald geen buzzword. Het is echt iets wat we ontdekt hebben. Hè?
Ja, merk je dat ook in je praktijk?
Ja, ja, dat krijg ik terug. Dat mensen dan zeggen van ja, maar ik denk inderdaad niet de hele dag meer aan het eten. En ik snap niet dat ik er zo mee bezig was.
Ja.
Dat is wel heel belangrijk, ja. Hey, en als je dan kijkt naar hoe je dat optitreert, want ik ga gewoon het farmacotherapeutisch kompas daarin in mee. En mensen willen vaak ook dat ze snel resultaat zien, maar ik begrijp dat daar nog wel een details bij zitten of nuances op zijn aan te brengen.
Nou, ik denk dat je een heel goed startpunt hebt, want in het farmacotherapeutisch kompas heb je gewoon de standaard opbouwschema staan en die zijn ook eigenlijk gemiddeld genomen best heel goed. En dan zie je dat zowel voor de tabletten als de prikpennen, dat je elke week moet je ophogen, de eerste 4 weken. Mm-hmm. Dan heb je een periode dat je 12 weken onderhoudsdosering hebt. Dat kan een maxima dosering zijn, maar het kan ook een lage dosering zijn. En na die 12 weken onderhoudsdosering, dan heb je een moment van ga je verder of niet. Valt iemand 5% af, dan ga je door. Wordt het ook vergoed als het al vergoed werd? Val je minder dan 5% af, dan stop je ook weer. Wordt het ook niet meer vergoed. Maar wat je dan ziet is dat het is best belangrijk. Want het zijn wel medicijnen, die kunnen ook bijwerkingen hebben. Die bijwerkingen zien we vooral in de eerste weken. Die bestaan vaak uit maag-darmbijwerkingen, misselijkheid, diarree, obstipatie, soms ook hoofdpijn. Dat zijn de meest voorkomende, zie je dus in de eerste weken. Maar dat is een beetje praktijkervaring. Wij schreven het al in het Erasmus MC al best wel een aantal jaar voor. Dat als je mensen meegeeft, de boodschap vooraf van hey, in principe volgt het standaard schema, wat je aanhaalt is echt prima. Maar als je merkt dat je bijwerkingen hebt, bijvoorbeeld in de eerste of tweede week, en je gaat dan niet in week 3 bijvoorbeeld omhoog. Nee, blijf op die dosering waarbij het nog oké ging. Of zelfs 1 trapje terug. En dan heb je contact na de eerste 4 weken. En dan kijk je met elkaar van welke dosering zit je nu? Zit je op de maximale? En dan zeg maar klik je hem daarop vast. Daar is de onderhoudsdosering op gebaseerd. Of het is een lage dosering. Nou, dan kan je 2 dingen doen. Of je gaat nog een stapje hoger tot de maximale, gewoon heel langzaam opbouwend. Of je laat hem zelfs erop. Als iemand echt hevige bijwerkingen had en het gaat nu juist wel, dan laat je hem op een lage dosering. Want niet iedereen hoeft altijd maximaal. Dus dat is best een praktijktip. En op die manier kan je ook zorgen dat veel minder mensen uitvallen erdoor.
Ja, ja, goeie. Ja. Nou, 2 middelen dus. Die vergoed worden en in alle richtlijnen staan. Fijn dat ze er zijn. En dat we ze kunnen aanbieden vergoed aan mensen. Dat is dat is het eerste. Het tweede, nou ja, go slow zoals jij al zei. Die stopregel vind ik ook een hele belangrijke. En ik wil hem toch weer zeggen. Vergeet vooral die tabletten niet. Die ook contraindicaties hebben. Maar mensen, lees gewoon goed die lijst van contraindicaties door. En houd je eraan. Dat doe je bij alle medicijnnemers. Nou, dan gaan we nu eens even naar de luisteraarsvraag van Petra over.
Mag ik wat vragen? Luisteraars met een vraag. Liesbeth en Mark, hoe zit dat?
Ja, hallo Liesbeth en Mark, daar ben ik weer. Ik mag jullie weer een vraag stellen. En er zijn echt heel erg veel uiteenlopende vragen binnengekomen. Maar de keus bij mij is gevallen op de volgende vraag van Dre. Hij stelt de volgende vraag. Een bio-impedantiemeting. Wat is daarover bekend en is dat zinvol om dat in te zetten bij patiënten met obesitas? Hij merkt dat leefstijlcoaches die meter hebben en ook vaak gebruiken. En hij vraagt zich af waarom wij dat als huisartsen of POH's niet inzetten in de praktijk. Ja, ik ben eigenlijk met Dre wel benieuwd naar jullie antwoord.
Ja, daar wil ik wel wat op zeggen. Ik denk dat ik er niet aan begin als ik een goede samenwerking met mijn leefstijlcoach heb. En het liever daar laat. Want niet alle bio-impedantiemeters zijn gelijk, begrijp ik. En je moet ook wel een betere hebben. En daar heb ik, dat is ook een aanslag op het budget. Dat ten eerste, maar ten tweede, ik weet dat ook niet precies. Hoe zie jij dat?
Nou, ik snap heel goed dat het soms lastig is in de huisartspraktijk. En ik zou dan willen zeggen, als je het niet doet, doe in ieder geval de buikomvang. Daar weten we ook vaak dat best een hele goede maat is voor hoeveel visceraal vet is er. En dat is natuurlijk het juist ongunstige vet. Dus ik snap de praktische bezwaren. Als je het me technisch vraagt, is het nuttig? Dan zou ik zeggen ja. We doen het veel ook in het Erasmus MC, wat natuurlijk een hele andere setting is. Maar wat we natuurlijk juist ook vaak observeren, het gaat niet om gewicht wat je verliest, maar wat is de vet-spierverhouding? Je wil vooral in de gaten houden als mensen afvallen. Inherent aan afvallen is altijd dat je vet en spiermassa verliest. Dat geldt voor leefstijl, geldt voor maagoperaties, geldt ook voor medicatie. En dat is wel heel fijn om dat in de gaten te houden. En met name als mensen heel fanatiek zijn, die bijvoorbeeld heel onmisselijk zijn, hoge doseringen willen blijven nemen en dan eigenlijk heel weinig gaan eten, dan heb je het risico, ook als je daarbij verder geen krachttraining of iets doet, dat je relatief meer spiermassa verliest dan je lief is. En dan is spiervetmetingen echt ook wel heel nuttig. Gelukkig zien we bij de meerderheid dat de lichaamssamenstelling juist gunstiger wordt. Dat je veel meer vet verliest dan spier. Maar om het toch goed in de gaten te houden, vind ik wel een belangrijke. En ook bij het begin is het soms ook zo dat mensen voelt, waardoor heb je je obesitas? Daarvoor hebben we onze vragenlijsten altijd die check oorzaken overgewicht.nl. Er zijn mensen die hebben het doordat ze heel veel corticosteroïden gebruiken. Dat komt best wel veel voor. Dan heb je relatief ook vaak minder spiermassa, vooral bovenbeenspieren, die belangrijker zijn ook voor je rustverbranding. En dat kan je ook gewoon dan wel zien dat iemand relatief weinig spiermassa heeft al bij het begin. Ja, dan kan je dus ook daar nog meer op aansturen, dat voor die mensen nog belangrijker is om echt ook krachttraining en algemene beweging echt toe te voegen en heel volwaardig blijven eten. Dat laatste geldt voor iedereen natuurlijk. Dus ik technisch ja, ik ben er heel erg voor, maar ik snap heel erg goed dat niet altijd haalbaar is in de huisartspraktijk.
Laten we eens doorgaan met de middelen die al wel op de markt zijn, maar die of nog niet vergoed worden, of nog niet vergoed worden en niet in de standaard staan. Of misschien half in de standaard staan. Semaglutide en tirzepatide. Nou, semaglutide, dat ken ik natuurlijk wel uit de praktijk. Staat ook in de multidisciplinaire richtlijn, ook in de NAG-standaard obesitas. En natuurlijk ook in de NAG-standaard diabetes. En is wat dat betreft ook het aangewezen middel als je GLP-1 in wil zetten bij diabetes. Dus ik ken het ook wel uit de praktijk. Welbekend middel, 1 keer per week gebruiken we het. Is daar nog wat interessants over te melden?
Ja, dit middel ken je natuurlijk al heel lang uit de diabetespraktijk in de lage dosering. Maar de hoge dosering staat inderdaad in de richtlijnen. Dus de hoge dosering is 2,4 milligram. Mm-hmm. 1 milligram is het bekende diabetesmiddel. Er zijn overigens geen tekorten meer van. Dat is heel lang een tijdje zo geweest dat er voor ook mensen met type 2 diabetes van dit stofje wereldwijd tekorten waren. Dat is gelukkig niet meer zo. Ja, wat weten we ervan? Het is 1 keer in de week. Het is langwerkend GLP-1. De liraglutide moet je natuurlijk elke dag spuiten. Dit maar 1 keer in de week. Dat geldt voor de hoge dosis ook. Ja, de gemiddelde gewichtsafname die varieert een beetje per studie. Dat zit wel boven de 10%, wel 15%. Je ziet dan in de trials dat 86% minimaal 5% afvalt. Meer dan, of ja, zo rond een derde zelfs 20% of meer afvalt. Ook daar zie je hele grote heterogeniteit. Eén valt wel af, de ander niet. En ook dit middel kan weer bijwerkingen hebben. En die zijn eigenlijk vergelijkbaar als met de lage dosering die voor diabetes kende, maar ook voor de liraglutide voor obesitas. Vooral in de eerste periode misselijkheid, obstipatie, diarree, eigenlijk maag-darmwerkingen. En ook daar moet je langzaam weer opbouwen om die bijwerkingen tegen te gaan. En heel goed letten op volwaardig eten, dat je ook niet de korte van voedingsproducten of iets oploopt.
Dus ook daar eigenlijk niks engs, ook in de eerste lijn. We kennen het middel en we weten hoe we met de bijwerkingen om moeten gaan.
Ja, en er is natuurlijk nu een nieuw middel. Of nieuwer middel nog. Dat is niet alleen GLP-1, maar dat is GLP-1 met gecombineerd. Het grijpt ook aan op de griepreceptor eigenlijk. Dus eigenlijk een soort dubbelmedicijn. Ook er 1 keer in de week moet dat gespoten worden. Dat staat in de allernieuwste internationale richtlijnen. Nou, zowel de Europese als de Amerikaanse richtlijnen in de aanbevelingen. Ook de WHO heeft daar een statement over gemaakt. Het staat niet in de NAG-standaard. Kan je daar iets over vertellen? Wat de afwegingen waren daar?
Ja, nou, daar hebben we het over de tirzepatide. En dat is inderdaad omdat het een wat nieuwer middel is, wat korter op de markt is, en omdat het juist ook die tweede component erin heeft, zoals jij zegt, dat GIP, hebben we bij het NAG gezegd van oké, daar beginnen we nog niet aan. Althans, in de eerste lijn. Ik denk dat dat ook wel een goede, veilige keuze is, want we hebben het toch over een andere populatie. En ook over, wij als huisartsen moeten ook wennen aan het voorschrijven van dit soort middelen en zijn misschien wat minder gespitst op zeldzame bijwerkingen dan in de derde lijn zoals jij, Lisbeth. Dus daarom is de keuze gemaakt van oké, althans op dit moment vinden wij dat er nog te weinig bewijs is om het veilig aan de gemiddelde huisarts aan te kunnen raden om voor te schrijven. Dus het staat er ook expliciet niet in. Nou, je hebt het net als een mooi op een rijtje gezet bij liraglutide en eigenlijk ook bij naltrexon, bupropion en bij semaglutide. Maar wat kan ik nou eigenlijk van die tirzepatide verwachten?
Ja, we zien daarvan dat de gemiddelde gewichtsafname in die trials bovenop, zeg maar, wat je al met placebo en gecombineerd leefstijl, de interventieachtige programma's kan verliezen, zo rond de 22% gewichtsafname ligt. Natuurlijk kan dat soms wel lager liggen in real-world studies bijvoorbeeld. Ook hier reageert de een heel goed en de ander niet, dus dat is ook wel weer verschillend. Bijwerkingen ook daar zijn weer ongeveer hetzelfde qua maag-darm bijwerkingen. Dat zijn weer de meest voorkomende. En ook hier geldt ook heel erg langzaam opbouwen. Er is zelfs een studie laat zien dat je door heel langzaam opbouwen, dat de uitval door bijwerkingen teruggebracht kan worden van 19% naar maar 2% uitval. Dus maatwerk is dan ook wel op zijn plaats.
Ja. Nou, en wat wij denk ik misschien nog wel duidelijker mogen noemen, dat al deze middelen ook echt een quick fix zijn. Hè? Het idee van je schrijft het voor, je valt een aantal kilo's af en kat in bakkie, je bent er klaar mee. Zo werkt het niet bij die chronische.
Nee, heel erg belangrijk. Want het wordt allereerst, het wordt natuurlijk gebruikt voor heel veel dingen. Het is niet alleen voor gewichtsafname, maar er zijn heel veel bijkomende obesitas-gerelateerde ziekten waarop het aangrijpt. Hè? Bijvoorbeeld denk aan leververvetting, de nierfunctie, hartfalen, slaapapneusyndroom, artrose, hè, van zowel semaglutide als tirzepatide zijn daar echt steeds meer bevindingen op. Daar gaan die richtlijnen ook over. Dat gaat helemaal niet alleen maar over de food noise en de kilo's. Dat gaat zeker ook over al die comorbiditeiten. Daar gaan we zeker ook veel meer over horen, want daar komen steeds meer studies over bij. En obesitas is nou eenmaal een chronische ziekte. Dat vetweefsel is ziek geworden en ontstoken. En die dysregulatie van die hormonen is belangrijk. En op het moment dat je inderdaad gaat behandelen, dan ga je hem in remissie krijgen. Maar zodra je stopt met behandelen, dan veert hij weer terug. Dat weet bijvoorbeeld voor tirzepatide. Overigens is daar wel een nuance in aan te brengen. Dat is echt ook wel heel interessant. Er is een mooie studie gedaan waarbij tirzepatide werd opgebouwd naar de hoogste dosering, 15 milligram. Niet iedereen heeft die hoogste dosering nodig. We weten dat heel veel mensen bij 5 milligram al heel goede effecten hebben. Maar als je dan in een studie, daar zijn ze acuut gestopt bij mensen met de 15, dan hebben ze doorgegaan met de placebo en de andere groep zijn ze doorgegaan met die 15 milligram. Dan zie je die mensen die overgaan op placebo, dat die weer aankomen. 83% daarvan komt weer aan. Dat zou je eigenlijk ook verwachten, want je neemt de ziekte niet weg. Die vetcellen, dat lichaam, dat weet nog dat er obesitas was, dat gaat terug omhoog. Eigenlijk niet anders dan bij bijvoorbeeld hoge bloeddrukmiddel. Nou, als je dat ineens stopt, dan gaat die bloeddruk ook weer omhoog. Maar wat ik heel interessant vond, dat zo'n 17% van die mensen, die kwam helemaal niet meer aan. En wie zijn dat nou?
Wie zijn dat? Ja, precies.
Zijn dat nou mensen die bijvoorbeeld uit de vicieuze cirkel zijn gekomen, die weer veel zijn gaan sporten of een heel gezond eetpatroon hebben aangewend? Die zijn gestopt met alcohol, want die middelen lijken ook op verslavingen wat te doen. Daar moeten we echt nog meer over weten. Plus dat in deze studie werd acuut gestopt van 15 milligram naar nul. Mm-hmm. In de NAG-standaard staat natuurlijk eigenlijk geadviseerd, niet specifiek bij dit middel, maar bij die andere middelen, van als je na zo'n tijd op een gegeven moment zit op een gewenst gewicht, dat je stap voor stap gaat proberen af te bouwen en kijken of iemand dat op dat gewicht kan blijven. Het is eigenlijk heel pragmatisch. Dat is niet evidence-based, want daar zijn nog bijna geen studies voor. Wat wel interessant is in die tirzepatide-studie, is dat ook al mensen komt een groot deel weer aan, dat gemiddeld deze mensen nog wel zo'n 10% onder hun uitgangsgewicht zitten. Dus het is niet dat het helemaal verloren is of iets. Dus nou ja, ik denk dat we hier heel veel meer onderzoek op nodig hebben voor de echte lange termijnseffecten. Wat dat betreft snap ik dat de huisartsen daar op dit moment nog terughoudend ook in zijn.
Ja, en ik ben benieuwd hoe we er over 5 jaar op terugkijken en hoe we er dan mee omgaan. Ik heb nog veel te leren.
Ja, absoluut. Ja.
Nou, ik denk dat het een mooi moment is om eens naar de factcheck te gaan.
Factchecks. Klopt dit wel? Of is het onzin? Wat is waar?
En ik kwam iets leuks tegen, Lisbeth. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. En dat was een berichtje in het AD. En dat ging over een onverwachte bijwerking van afslankmedicatie. Airlines besparen honderden miljoenen. En in dat bericht stond dat feitelijk door de afname van gewicht, althans in Amerika al wat eerder is ingezet dan bij ons, die airlines werkelijk besparen op de brandstofkosten die ze hebben. Zou dat kunnen? Het klinkt een beetje al te mooi.
Nou, dat is wel grappig. Ja, ik ken niet de bron van precies dit AD-artikel, maar ik weet dat er wel een paar geleden al ook een wetenschappelijk artikel was waar inderdaad werd onderzocht dat je ziet een relatie dat er meer obesitas is en dat de brandstofkosten toenemen en dat er ook een CO2-uitstoot vermeerdert doordat mensen zwaarder zijn. Er zit ook wel wat in. We mogen aan koffers mag je maximaal 20 kilo bijvoorbeeld meenemen of je moet betalen. Of mensen die kunnen zo 100 kilo soms wel te veel wegen. Ja. Dat mag natuurlijk gewoon in een toestel. Dus ja, die airlines gaven toen al aan dat ze dachten van nou, dit soort middelen zijn wel interessant voor brandstofkosten en voor het klimaat. Ik denk dat obesitasbehandeling heeft natuurlijk heel veel bijkomende voordelen. Niet alleen op mentale en fysieke gezondheid, ook op andere dingen. Dat moeten we ook tegenaf wegen. Wat misschien dus wel kost om die middelen te maken. Of ja. Dat weet ik verder ook niet. Maar het is wel een interessant feitje wat je hebt gevonden.
Ja, zou je niet direct aan denken. Leuk. Ja, ik had het over die 5 jaar. Maar ik ben eigenlijk ook wel benieuwd wat we in de komende 2-3 jaar mogen verwachten wat dat betreft. Want er verandert zoveel.
Ja.
Tipje van de sluier?
Nou ja, in de komende jaren gaan tientallen medicijnen in ontwikkeling. En dat zijn eigenlijk wat we noemen allemaal multi-hormone receptor agonisten. Dus dat zijn 3-dubbele middelen, 2-dubbele middelen, van alles. Dat voert een beetje ver om hierop in te gaan. Soms ook immuunmodulatoren die de spiermassa gaan versterken. Dat is ook een interessante ontwikkeling. Ja. Mag niet weten wat dat gaat doen in de sportscholen. Dat moeten we dan maar bekijken. Eentje die er denk ik niet over al te lang aan gaat komen is een 3-dubbel medicijn, de retatrutide. Een lekkere tongbreker is dat altijd. Dat is eigenlijk een stof waarbij GLP-1 erin zit. Mm-hmm. Er zit ook gip erin, net als bij de tirsopatide. Maar er zit een derde middel in, glucagon. En dat is wel een interessant middel, want dat lijkt ook wat extra te doen ook op de verbranding mogelijk. Dus dat gaat er aankomen. De headline results zijn net naar buiten gebracht. Ja. Gemiddelde gewichtsafname 29%. Dus daar gaan we zeker over meer over horen. Ja, en Mark, wat betreft de vergoedingen, dat is altijd ook een issue. Voor de patiënten belangrijk. Kan je daar nog wat over vertellen? Dan niet over dit middel, want het is toekomst.
Nee,
maar even
dat is zeker de huidige toekomst.
Middelen.
Ja. Nou ja, weet je, de beste tip die ik kan geven, kijk op behandeloverwicht.nl. Want het verandert best snel. En er staan een aantal dingen echt wel in overweging landelijk.
Ja.
Dus kijk daar staan de meest recente regels wat dat betreft. En in de toekomst, als er echt iets veranderd is, zullen we het ook wel hier noemen.
Ja, en in grote lijnen kunnen we bijvoorbeeld noemen dat op dit moment voor de vergoeding is minimaal een jaar een gecombineerde leefstijlinterventie.
Oh, dat is een belangrijke.
Een RIVM erkend programma is nodig met onvoldoende effect. Dat is een beetje lastig, een beetje perverse prikkel dat je het niet goed mag doen erop. Dat daar hebben we best wel moeite mee. Maar goed, dat is wel de vergoedingscriteria. En dan zijn er verschillende voor de naltrexone bupropion. Zijn weer andere BMI-criteria dan voor de liraglutide, want die liggen hoger bij liraglutide. En je moet ook altijd beoordelen, heeft iemand wel of niet bijkomende ziekte? En dat telt dan als bijvoorbeeld artrose, hart- en vaatziekte, hoge bloeddruk bijvoorbeeld ook, slaapapneu. Dat soort dingen kan je als bijkomende ziekte en dat tellen mee voor vergoedingscriteria. Maar exacte details en de actualiteit staan inderdaad op behandeloverwicht.nl. En natuurlijk ook op de ZN-formulieren.
Nou, blijft een moeilijk onderwerp, vind ik, met heel veel ontwikkelingen erin. Dus ik vermoed dat we er nog wel een keertje op terugkomen in de toekomst.
Ja.
Maar voor nu, graag tot de volgende keer. Dank voor jullie aandacht.
Wordt vervolgd.
Nog een korte aanvulling op deze aflevering. Obesitas staat momenteel sterk in de belangstelling, ook in de media. Op 31 januari werden Lisbeth van Rossum en Bas Houweling hierover geïnterviewd door Astrid Kersenboom in het Radio 1 Journaal. Luister hier nogmaals naar dat gesprek.
Radio 1 Journaal.
Meer mensen gebruiken nu afslankmedicatie die is voorgeschreven door artsen. Internist en hoogleraar obesitas Lisbeth van Rossum van het Erasmus Medisch Centrum. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Was er dus echt behoefte aan deze medicatie?
Nou ja, ik denk dat, kijk, deze tabletten en die prikpennen, die zijn al sinds 2015 goedgekeurd door de EMA, Europees. Maar ze zijn pas in 2022 in de vergoeding gekomen. En ja, dat er behoefte is. Ik denk, er was in 2023 door eigenlijk alle artsen en paramedici samen een richtlijn opgesteld. En vlak daarna is die stijging gekomen. Dus ik denk dat vooral de richtlijnen worden nageleefd nu.
Want wie mogen het nu voorschrijven?
Ja, in principe alle behandelend medisch specialisten en de huisartsen.
Dus je kunt nu naar je huisarts toe, dat is eigenlijk de meest laagdrempelige, denk ik, om die medicaties te vragen. En krijg je het dan ook altijd?
Nou ja, er zijn richtlijnen van huisartsen en de multidisciplinaire, dus van alle artsen. Maar die richtlijnen die verschillen nog van de vergoedingscriteria. En die vergoedingscriteria waren namelijk al eerder vastgesteld. En daarvoor geldt dat je het niet zomaar krijgt. Iemand moet altijd voor de vergoeding moet iemand altijd eerst minimaal een jaar een RIVM-erkend leefstijlprogramma doen met onvoldoende effect. Daarna moet je nog door met dat programma. En dan verschillen de criteria ook nog per middel. Voor de tabletten wordt een iets lagere BMI aangehouden met bijkomende ziekte. En voor de spuitjes, de prikpennen, wordt een wat hogere BMI aangehouden. Maar er zijn echt wel strikte criteria voor. Het is niet zomaar de eerste stap. Je moet ook altijd eerst kijken wat is bij iemand de oorzaak. We hebben daarvoor checkoorzakenovergewicht.nl. En dan pas kijken bovenop leefstijl als aanvulling. Dus het is niet zomaar even om een medicijn vragen.
Het is geen geitenpaardje.
Nee.
Maar is het wel in uw ogen een nieuwe aanpak?
Nou ja, die richtlijnen hebben we natuurlijk met alle artsen samen opgesteld. En dat is op basis van de wetenschap. En dat is dan natuurlijk niet voor niks. En we weten dat bij obesitas is het vaak heel lastig, als je door wat voor reden ook hebt. Voor heel veel mensen is het natuurlijk een ongezonde leefstijl. Maar er zijn ook mensen die hebben bijvoorbeeld medicijnen die ze gebruiken, of psychosociale oorzaken, of noem maar op. En dan zie je dat die middelen die steken in op bepaalde dingen die ook verstoord zijn in het lichaam bij obesitas. Bijvoorbeeld die tabletten, die werken op bepaalde hersendelen die belangrijk zijn voor beloning, waardoor de cravings minder wordt. Nou, dan wordt het makkelijker om gezonder te leven. En die prikpennen, ja, die bootsen eigenlijk de darmhormonen na. Onder andere bijvoorbeeld het GLP-1, wat je van nature hebt en wat normaal gesproken een vol gevoel geeft. Maar dat is verstoord bij obesitas. Ja. Dus mensen lopen rond met, zeg maar, food noise. Maar met die middelen zit je dat sneller dus vol en kan je gezonder leven.
En craving en food noise is eigenlijk dat je wil die reep chocola hebben, zeg maar.
Exact. Je hebt gegeten, je zit vol. Hè, die broccoli die past niet meer, maar je wil en moet die chocola. En die middelen ondersteunen bij die gezonde leefstijl. Dus het is niet alleen maar een pilletje, maar het is ondersteunend bij die gezonde leefstijl, omdat er bepaalde dingen verstoord zijn geraakt in het lichaam bij obesitas.
Ja, het is niet een iets waarbij je weer gewoon alles kunt eten, maar je valt toch af, voor de duidelijkheid.
Nee, het is niet een quick fix. Je moet echt je leefstijl duurzaam veranderen. En dit is een hulpmiddel. Het is eigenlijk, je kan het zien als een elektrische fiets, zeg maar. Je moet zelf trappen. Maar je wordt ondersteund, erbij een lichaam wordt gefaciliteerd.
En moet je het dan wel blijven gebruiken?
Nou, hele belangrijke vraag, want het eerlijke antwoord is dat we het niet goed weten. Je moet ervan uitgaan dat het chronisch gebruik is. Want bij obesitas is je vetweefsel chronisch licht ontstoken, is een chronische ziekte. Maar interessant is dat er recent wel data komen dat een kleine groep mensen mogelijk ermee kan stoppen. Maar over het algemeen is het wel zo, als je stopt, de meeste mensen komen weer aan. Net zo goed als je bijvoorbeeld een hoge bloeddrukmiddel neemt en je stopt het, dan gaat de hoge bloeddruk weer omhoog.
Ja.
Dat is bij obesitas ook zo. Maar een kleine groep mensen kan afbouwen. En zo staat het ook in de nieuwste huisartsenrichtlijn, dat je het in ieder geval kan proberen.
En zijn er nog gevaren of nadelen aan?
Zeker, er zijn bijwerkingen. Die zien we vooral in de eerste weken. Misselijkheid, verstopping, diarree kan optreden. Wat belangrijk is, is dat mensen heel langzaam opbouwen. We weten tegenwoordig dat je zelfs soms langzamer moet opbouwen dan de schema's. En daarom is het juist zo belangrijk dat het onder begeleiding is van een arts en dat je het nooit zelf online bestelt. Want dan bouwen mensen veel te snel op en dan kan er ellende komen. Ja. Je moet echt goed begeleid worden.
Iemand die dat doet is bijvoorbeeld huisarts Bas Houweling. Goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
U doet dat sinds oktober, hè, dat u de medicatie voorschrijft. Wat zijn uw ervaringen tot nu toe?
Nou, ik was er al iets eerder mee begonnen. We kennen deze middelen natuurlijk al vanuit de diabetesbehandeling, waar we er veel ervaring mee hebben. Ja, ik moet zeggen dat het bij een geselecteerde patiëntengroep, wij richten ons in de eerste lijn in de huisartspraktijk vooral op mensen die echt een verhoogd gezondheidsrisico hebben door een obesitas. Ja, mensen die zitten in tranen tegenover je, dat ze eindelijk van hun obesitas afraken, hun gewicht verliezen, wat ze nooit hebben meegemaakt. Dus het, ja, het is een hele dankbare vorm van zorg.
En hoe vaak krijgt u een patiënt in de spreekkamer daarvoor?
Nou, wij krijgen op dit moment alle huisartsen in Nederland 1 of 2 patiënten per week die erom vragen.
Ja.
Omdat het zo'n groot probleem is. En er ook zoveel aandacht ook is in de media rondom dit soort middelen.
Iemand die dat gedaan heeft is Jamie Wiegertjes. Hij heeft dus zwaar overgewicht, obesitas. En hij gebruikt sinds oktober de medicatie.
Ik ben bijna 14 kilo kwijt. Daarnaast heb ik veel meer, eigenlijk weer gewoon minder last van knieën en enkels. Ik heb ook een probleem met mijn enkel. Dat probleem is op dit moment minder. Iets te hoge bloeddruk is weer wat lager. Dus het zijn wel allemaal punten eigenlijk aan gezondheidswinst die ik nu al behaal met die paar kilo eraf. Maar ik ben er nog lang niet.
Ook is een doel heel realistisch.
Ik heb nog een lange weg te gaan. En ik heb voor mezelf niet gezegd, ik hoop dat ik hiermee tot een bepaald gewicht kom. Maar ik hoop dat ik hiermee tot een bepaalde gezondheid weer kom. Zeg maar. Dat ik gewoon me beter in mijn vel voel en ook gewoon weer bijvoorbeeld naar de winkel kan en kan zeggen van nou, ik ga eens leuke kleding uitzoeken. Want dat is ook wel een ding als je wat zwaarder bent.
Meneer Houweling, is dat een herkenbaar verhaal?
Ja, heel herkenbaar. En wat Liesbeth net ook zei, hè, de patiënten geven echt aan dat ze dat hongergevoel, hè, die food noise, kwijt zijn. Waar ze natuurlijk heel veel last van hebben. Dus heel herkenbaar, ja.
Dus de opluchting, dat is wat eigenlijk misschien wel het belangrijkste woord?
Ja. De opluchting dat het eindelijk lukt om, hopelijk blijvend het gewicht op orde te krijgen.
Kunt u het zomaar aan iedereen voorschrijven die erom vraagt?
Nou, wij hebben onze richtlijn geven aan dat wij dat bij patiënten doen die echt een gezondheidsprobleem hebben door een obesitas. Dus dat zijn mensen met een BMI boven de 40 of mensen met een BMI boven de 35. Die daarbij ook nog andere ziektes hebben, zoals slaapapneu of hart- en vaatziekten. Dus dat is de groep waar wij ons op richten in de huisartspraktijk.
Zijn er dan ook mensen die bij u komen met ik wil een paar kilo afvallen, kunt u het mij voorschrijven?
Ja, die komen inderdaad 1 tot 2 keer per week bij ons langs.
En dat krijgt die als antwoord?
Nou, dat wij dat niet doen. En ik hoor ook al van patiënten in mijn praktijk die het niet eens aan mij gevraagd hebben, maar die het gewoon bij een andere kliniek kopen. Dus er zijn klinieken die dit voorschrijven aan patiënten.
En wat denkt u dan?
Nou, ik weet het niet. Ik ken die klinieken niet. En ik denk dat je deze middelen alleen maar moet gebruiken met hele goede begeleiding. Het gevaar zit erin dat mensen dit gaan gebruiken, minder gaan eten en misschien wel voedingstekorten op de lange termijn krijgen. Je moet er echt ook een gezonde leefstijl bij hebben, zodat je spierfunctie op orde blijft. Dus daar zitten gevaren in. En ik weet niet hoe goed mensen begeleid worden door andere klinieken.
Dank u wel. Huisarts Bas Houweling en hoogleraar obesitas Liesbeth van Rossum over het toenemende gebruik van afslankmiddelen.
Bedankt voor het luisteren. Gaf dit nou nieuwe kennis en inzichten? Ga dan naar onze website langerhans.com. Of stel een vraag aan petra@langerhans.com en luister of die wordt behandeld in de volgende podcast. Vond je dit een leuke podcast? Stuur hem dan door en laat graag een review achter. Tot de volgende podcast of tot ziens op een van onze nascholingen.